Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. Woensdag zal de jaarlijkse zendingsdag worden gehouden in de Ichterskerk aan de Vrijheidsstraat. 'S Morgens beginnen wij om 10:30 en 's middags om 14:00. Er is kinderoppas aanwezig. En degenen die kerktelefoon hebben kunnen meeluisteren via ons eigen kerkgebouw. Dit zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 97, het eerste vers. God heerst als oppereer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. 97, het eerste vers. Met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Daarna openen wij Gods woord in het boek Esther en lezen met elkaar hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 11. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 139, vers 14, en daarna lezen wij Esther 2, de versen 1 tot en met 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was, gedacht hij aan Vasti, en wat zij gedaan had, en wat over haar besloten was. Toen zeiden de jongelingen des konings, die hem dienden, men zoeke voor de koning jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht, en de koning bestelde toezieners in de landschappen zijns koninkrijks, dat ze vergaderen alle jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht, tot de burcht Susam, tot het huis der vrouwen, onder de hand van Hege, de koningskameling, bewaarde de vrouwen, en me geven haar haar versierselen. En de jonge dochter, die in des konings oog schoon wezen zal, wordt de koningin in de steden van Vasti. Deze zaak nu was goed in de ogen des konings, en hij deed alzo. En er was een Joods man op de burg Susan, wiens naam was Mordechai, de zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kish, een man van Jemini, die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoerden die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, dewelke Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. En hij was het die opvoedde Hadassa. Deze is Esther, de dochter zijns ooms, want zij had geen vader noch moeder, en zij was een jonge dochter, schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai haar zich tot een dochter aangenomen. Het geschiedde nu, toen het woord des konings en zijn wet ruchtbaar was, en toen vele jonge dochters tezamen vergaderd werden op de burg Susan, onder de hand van Hegai, werd Esther ook genomen in des konings huis, onder de hand van Hegai, de bewaarder der vrouwen. En de jonge dochter was schoon in zijn ogen, en ze verkreeg gunst voor zijn aangezicht. Daarom haaste hij met haar versierselen en met haar delen haar te geven, en 7 aanzienlijke jonge dochters haar te geven uit het huis des konings. En hij verplaatste haar en haar jonge dochters naar het beste van het huis der vrouwen. Esther had haar volk en haar maagschap niet te kennen gegeven, want Mordechai had haar geboden dat zij het niet zou te kennen geven. Mordechai nu wandelde alle dag voor het voorhof van het huis der vrouwen, om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt is het volgende gelezen schriftgedeelte. En ik wil nog een paar versen met u lezen. Allereerst de versen 2 tot en met 4 van Esther 2. Toen zeiden de jongelingen des konings die hem dienden: men zoeken voor de koning jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht. En de koning bestelde toezieners in al de landschappen zijns koninkrijks, dat zij vergaderden, alle jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht, tot de burcht Susan, tot het huis der vrouwen onder de hand van Hege, des koningskameling, bewaarder der vrouwen, en men geven haar haar versieselen. En de jonge dochter die in des konings oog schoon wezen zal, wordt de koningin in plaats van Vasti. Deze zaak nu was goed in de ogen des konings, en hij deed alzo. En dan ook nog vers 10 en 11. Esther had haar volk en haar maarschap niet te kennen gegeven, want Mordechai had haar geboden dat zij het niet te kennen zou geven. Mordechai nu wandelde alle dag voor de voorhof van het huis der vrouwen, om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou. Vragen wij de zegen van de Heere en willen aan de Heere de rouwdragende familie Klein Pietersen opdragen. De Heere nam vader en opa Pietersen weg in de leeftijd van 71 jaar. Laat ons bidden. Heere, wat kunnen er in een mensenleven grote raadsels ontstaan, dat wij eigenlijk niet kunnen begrijpen dat u daarboven staat en dat alle dingen in uw hand zijn En dat uw voorzienigheid gaat over alle dingen. Ja, zelfs over dingen die wij niet kunnen begrijpen. Die eigenlijk niet voor u kunnen bestaan zoals de zonde. En dat u ook die dingen allemaal doet medewerken ten goede. Wie kan uw wijs beleid doorgronden, Heren? Dat is werkelijk ondoorgrondelijk. En wie van ons heeft niet momenten en dat er vragen in het hart boven komen, hoe kan dit toch plaatsvinden en hoe kan dat toch plaatsvinden? En dat de ene waaromvraag naar de andere waaromvraag in het hart boven komt en dat we er eigenlijk geen raad mee weten. En nu krijgen wij vanmorgen ook onderwijs vanuit uw woord, hoe ondoorgrondelijk uw wegen zijn. Want Heren, die zijn het. En wij kunnen met ons beperkt verstand niet begrijpen wat u allemaal doet en wat er allemaal door u wordt toegelaten in deze wereld. Zeker na onze diepe val in Adam. Als op ons in laten werken wat er in de wereld gebeurt. En we hebben toch verschillende dingen weer kunnen lezen en kunnen horen en kunnen zien in de achterliggende dagen. Aanslagen, schietpartijen. En de ene wordt doodgeschoten, de andere wordt doodgeschoten. En dan die verschrikkelijke ziekten op deze wereld en die grote hongersnoden en die vele kinderen die in de moederschoot worden gedood. En te midden van dat alles hebt u een kerk en gaat u door met uw kerkvergaderend werk. Wie kan uw wijs beleid doorgronden, Heren? Dat er zoveel wordt toegelaten door u. En Heren, doe ons dat ook verstaan aan de ene kant als oordelen, als gevolgen van de zonde. Maar dat u dwars door al die kromme wegen heen en toch uw raad volvoert. Heren, dan is het niet meer te begrijpen. Dan is het alleen nog maar te aanbidden. En wilt u ons dat geven, Heren? Ook als we in ons persoonlijk leven met vragen lopen, met raadsels lopen van het tijdelijke leven. En dat er dingen in ons leven gebeuren en wat we gewoon niet kunnen begrijpen. En dat ons verstand zo beperkt is. En dat we soms, ja, in ons hart gevoelens kunnen ontdekken. En dat we er niet mee eens zijn dat al die dingen gebeuren. O Heere, geef dan toch dat in al de moeilijke wegen het in uw hand mogen leggen. En dat we stil mogen worden voor u. En dat we mogen buigen onder uw wijs beleid. In het groot en in het klein. Heere, en dan dragen we elkaar in u op zoals we vanmorgen naar uw huis zijn gekomen. We mogen er weer zijn, Heere. Het woord mag weer gepredikt worden. De deuren van uw huis stonden weer open. En wat daalt u dan weer laag af, vanuit die hoge hemel tot ons nietige mensenkinderen hier op aarde. Dat u ons vanmorgen weer uw woord laat horen, dat wij vanmorgen uw stem mogen horen. Wat is dat een wonder, Heren. En dat we nog gemeente mogen zijn en elke keer weer bij elkaar mogen komen om dat woord te mogen horen. En dan bidden wij u, Heren, of u in ons midden wil zijn, als een die dient. Wilt u het hart openen voor het woord en wilt u uw Heilige Geest zenden, want die maakt gebruik van de prediking van het woord om zondaren te bekeren en na die bekering uw kerk elke keer weer te onderwijzen in de voortgaande bekering. O Heere, wilt u dan zo in ons midden zijn als een die dient? En dan weet u hoe het in ons hart ligt, Heere. U weet als ons hart nog zo gesloten is, zou u dan alstublieft het hart willen openen? U weet, Heren, wanneer we onrustig gemaakt zijn. Maar, Heren, laten wij toch mogen verstaan dat onrust in het hart en onrust in het geweten niet zalig maakt. Maar dat er één is die een zondaar kan zalig maken. En daar bent u, Heren Jezus. En wilt u dan zo in ons aller hart en leven werken, dat er plaats mag komen voor die ene borg en middelaar. De zaligmaker, wiens naam is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Buiten u kunnen wij niet, o Heere Jezus. En u kent degenen bij wie dat in het hart is ingezonken. En waar een zondaar onder de schuld voortgaat en gehoord heeft dat er een Jezus is. En die een hart zo roept om de Heere Jezus. Heere, zou u diegenen willen opzoeken die zeggen, geef mij Jezus of ik sterf. Die niet meer buiten hem kunnen leven, die buiten hem om moeten komen. Heren, wilt u uzelf dan openbaren als de koning der koningen, die niet kijkt hoe schoon een mens is, want er is geen schoonheid meer aan een mens. Een mensenkind is vol van zonde, Een mensenkind is zwart van de zonde. Een mensenkind ligt gewenteld in het geboortebloed, zegt uw woord. Op het vlakken van het veld, in de walgelijkheid, zegt uw woord zo heel eerlijk. En er is niets in een mensenkind dat u zou kunnen bewegen om hem zalig te maken. Maar het komt uit uw hart voort. U hebt een kerk willen zalig maken die in zichzelf een verloren kerk is. Walgelijk. O, wat wordt dat een groot wonder voor degenen die zalig worden. O Heere, wat wordt dat ook een groot wonder als we helemaal vastlopen met onze opknappogingen. Heere, laat ons eens werkelijk doen verstaan wat het wil zeggen. Komen zoals je bent. Als een verdoemelijke zondaar die nergens meer recht op heeft dan om weggeworpen te worden van voor uw heilig aangezicht. Om dan het wonder te mogen beleven. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Daarom heb ik u opgezocht in uw verlorenheid. Daarom heb ik tot u gesproken. Ik zeide in uw bloede leef. Ja, ik zeide in uw bloede leef. Om vervolgens zo'n zondaar te gaan bekleden met de klederen van uw heil, om ze zo schoon te maken door dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Wilt u ons dat schenken, Heere, de kinderen, de jongeren en de ouderen in het midden van de gemeente. Heere, we dragen elkaar aan u op, ook met alle zorgen en noden die er zijn. Gedenk de zieken in ons midden. Wilt u zich over hen ontfermen bij alles wat er in de stilte wordt meegemaakt en ervaren en verwerkt. Gedenk de rouwdragen in ons midden, de weduwen, de weduwnaren, degene die een geliefde in het graf hebben liggen. En dan dragen we in het bijzonder Wilma en Arjan en de kinderen aan u op. U hebt een lieve vader, schoonvader en opa uit dit leven weggenomen. En Heere, dan bidden wij u of u hen wilt troosten in dit verdriet. Het was zijn tijd, Heere, want ook zijn tijd lag in uw hand. En u weet hoe het lag in zijn hart. Hoe hij bezig was met de dingen van het koninkrijk, van uw koninkrijk. We leggen hem in uw handen, Heere. En zoudt u alstublieft ook aan de dag van morgen mee willen gaan, als we hem gaan begraven. Wees met de weduwe, de andere kinderen, de kleinkinderen, en in het bijzonder met Wilma en Arjan. Wilt u ze vertroosten vanuit het woord, en dat ook deze weg een middel in uw hand mag zijn, om tot bekering te leiden, om aan u te verbinden. Ach, Heere, waar zullen we anders de troost vandaan kunnen halen dan uit uw woord? Sterk ze, Heere, uit louter genade, ook de tijd die daarna gaat komen, als de lege plaats zo gevoeld zal worden. Wilt u dan vertroosten in het verdriet, ook bij de kinderen, Heere, als ze op jonge leeftijd dit verdriet moeten meemaken? En als ze dan zo dit gezin aan u opdragen, dan zijn er ook anderen, Heere, die weten van zulk verdriet. Wilt u zich over hen ontfermen? Leid ons zo in uw waarheid, Heere. Geef ook uw knecht alles wat nodig is, en dat we een dienst uit uw hand mogen ontvangen, waarvan we mogen bemerken en kennelijk ervaren dat u in ons midden bent. Wilt u dan alles wat ons kan hinderen wegnemen, Heere, ook de duivel op een afstand willen houden? Wij hebben dat alles niet verdiend, maar we vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en dan gaan wij samen zingen uit Psalm 66, de eerste drie versen. Vers 1, juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Vers 2, al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. En het derde vers, God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. 66, vers 1, 2 en 3. Na het amen van de preek gaan wij samen zingen Psalm 45, het 7e vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot hare koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. 45, het 7e vers. Geliefde gemeente, vanmorgen komt een van de moeilijkste dingen ter sprake vanuit dit schriftgedeelte. Namelijk de regering van God over alle dingen. Ja, dat zelfs sinds de diepe val in Adam zonden en zondige wegen door God worden toegelaten om toch uiteindelijk zijn raad te volvoeren. Dat je wel eens jezelf afvraagt, wie kan Gods wijs beleid doorgronden? De weg wordt gebaand voor Esther om koningin te worden. In plaats van Vasti. Maar in welke weg? Daar moest Ahasveros met dat schandelijke voorstel komen terwijl hij half dronken was. En daar kwam ook bij dat Vasti weigerde om zichzelf al die dronken mannen te laten zien. Maar het was wel de reden dat zij verstoten werd op een onrechtvaardige wijze. En zo moest er dan plaats komen voor een andere koningin. En daarbij ontmoeten wij vanmorgen Mordechai, de Jood, met zijn nicht Hadassa, die beiden nog in Susan woonden, terwijl een groot deel van het verbondsvolk al lang weer teruggekeerd was naar Israël. Daar hoorden ze thuis. Wat doen die twee daar eigenlijk nog op de burg Susan? Ze zijn van hun plek. En kan Esther straks op grond van Gods woord eigenlijk wel de plaats van Vasti innemen? En mag Mordechai straks van haar eisen om te zeggen, niet zeggen dat je een Jodin bent hoor. En niet zeggen bij welk volk je hoort. Terwijl Ahasveros in die omstandigheden juist zo hoog opzag tegen dat volk. En er helemaal geen vijandschap op dat moment nog was tegen dat volk. En dwars, door al die kromme wegen heen, vol van zonde en ongerechtigheden, volvoert de Heere zijn raad. Maar dat ontslaat de mens niet van zijn verantwoordelijkheid. Want al moeten alle dingen medewerken ten goede, zelfs de zonden, de mens blijft ten volle verantwoordelijk voor zijn woorden, voor zijn daden en voor zijn gedachten. En zien we dat straks in de heilsgeschiedenis niet tot een climax komen, als de Heere zijn zoon gaat zenden naar deze aarde, helemaal naar zijn raad, helemaal naar zijn voorkennis. Zo moest het. Hij werd verraden. Hij werd geslagen, hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, ze hebben hem gevangen genomen en al die mensen die daarbij ingeschakeld werden, bleven ten volle verantwoordelijk voor hun eigen zondige daden. En toch, het was naar de raad en de voorzienigheid van God. Van Judas heeft de Heer Jezus zelfs gezegd dat het beter was dat hij niet geboren zou worden. En toch, hij werd geboren. Hij moest geboren worden. Hij heeft de Messias verraden. Ja, waarlijk, dat is ondoorgrondelijk. Ik kan dat niet begrijpen, gemeente. U ook niet. Die wonderlijke wegen van God. In het groot en in het klein. We hebben samen gezongen uit Psalm 97, vers 1. God heerst als opperheer. En dat roept de beeld op van die grote majesteitelijke God op zijn troon. Maar, zegt de dichter, rondom die troon zijn wolken van donkerheid. Er ligt als het ware een sluier rondom de troon van God. Nou, dat wil eigenlijk zeggen, wij kunnen God niet altijd begrijpen. En tegelijkertijd zegt de dichter van Psalm 97, al is er dan een donkere wolk rondom die troon, en kunnen wij God niet altijd begrijpen, die troon staat wel vast. Op recht en gerechtigheid. En daarom loopt het de Heere niet uit de hand. En weet hij wat er gebeurt. En weet hij wat er allemaal onder zijn toelating wordt plaatsvindt hier op aarde. Nee, wij kunnen Gods wegen niet begrijpen. Ondoorgrondelijk. Maar weet je wat de Heere gaat leren? Om zijn wegen te aanbidden. En dat is een weldaad. Als je bij alle raadsels, bij alle moeilijke vragen, die je maar niet beantwoord kan krijgen, eens mag buigen voor zijn wil. En het is mogen aanbidden. Heeft Paulus ook mogen leren. Moet je Paulus eens horen zingen, en die had ook veel vragen hoor. Die kon Gods weg soms ook totaal niet begrijpen. Denk alleen al aan die doorn in zijn vlees. Maar wat zingt hij? O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en de kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn uw oordelen en onnaspeurlijk zijn uw wegen. Wie heeft de zin van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? En dan komt hij tot de climax van zijn lied. In aanbidding zie ik Paulus het als het ware uitjubelen voor zijn God. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En laten we dat maar voor ogen houden. Ook in je persoonlijke strijd met de vele vragen en Gods ondoorgrondelijke wegen. Ook als we gaan luisteren naar Esther 2, het eerste gedeelte. We schrijven als thema boven de preek: Gods ondoorgrondelijke weg met Esther. Gods ondoorgrondelijke weg met Esther. We staan stil bij een ontwaakte Ahasveros. En in de tweede plaats bij een meegenomen Esther. Een ontwaakte Ahasveros en een meegenomen Esther. Vers 1 begint met opmerkelijke woorden na deze geschiedenissen. Dat wil zeggen de geschiedenissen die we vinden in hoofdstuk 1, waar we inmiddels 2 keer over hebben nagedacht. Dat hele gebeuren tot de verstoting, die leidde tot de verstoting van koningin Vasti. En we kunnen uit de Bijbel opmaken dat dat plaatsvond in het 3e regeringsjaar van koning Ahasveros. Maar er was inmiddels nog wat gebeurd. Het staat niet in de Bijbel beschreven, maar het heeft wel plaatsgevonden. Want weet u nog waarom dat Ahasveros dat gigantische feest organiseerde, wat wel een half jaar duurde? Hij wilde gaan strijden tegen Griekenland, want hij wilde ook dat land onder zijn regering krijgen. En uit de ongewijde geschiedenis weten wij dat dat in het 5e regeringsjaar van Ahasveros heeft plaatsgevonden. Dus 2 jaar na de verstoting van Vasti. En dat is een enorme veldtocht geweest. En heeft heel veel mensen voor zich kunnen winnen door dat gigantische feest wat hij georganiseerd had. En met een machtig leger is hij naar Griekenland gegaan. En het leek aanvankelijk nog te gaan ook. Hij dacht de overwinning te behalen, maar uiteindelijk moest hij het nog verliezen. Van Griekenland. En dat was voor die grote koning der koningen, want zo zag Ahasveros zichzelf, een enorme nederlaag. En zo treffen wij hem aan in vers 1 van hoofdstuk 2. Er zijn dus 2 jaar verstreken na de verstoting van Vasti. En wat blijkt dan? De koning die zo enorm boos was geweest toen Vasti weigerde om op het feest te komen, is geen boze koning meer. Zijn woede is gezakt, is weggevloeid als het ware, zo staat het in de grondtekst. En tegelijkertijd is er wat geknapt bij die grote man. Ja, grote mannen kunnen soms groot lijken, maar er hoeft maar iets te gebeuren en je knapt. En dan ben je niet zo groot meer. Dan ben je enkel ijdelheid. Want die nederlaag op Griekenland, zeg. En daardoor raakte Ahasveros in de put. Hij is zwak geworden. En in die toestand zijn de emoties sterker en kunnen de gedachten soms sterk bovenkomen van wat er in het verleden is gebeurd. Hij gedacht aan Vasti. Je leest er zo overheen. Maar dat is een opmerkelijk zinnetje. Hoe komt dat? Hoe komt toch dat hij jaren daarna nog denkt aan Vasti? zijn geweten ontwaakt. En gemeente, dat is het algemene werk van de Heere in deze heiden. Vergeet niet dat de Heere ook over niet-kerkmensen regeert. Wij denken soms zo klein, alsof de Heer alleen in dit gemeentetje regeert. Nee, nee, nee. Zijn regering gaat over alle mensen, ook aan de grootste atheïst. En ook degene die aan God nog gebod doet. En de Heer kan ook invloed uitoefenen op het geweten van mensen die Gods geboden niet elke zondag horen voorlezen in de kerk. Dat hoort allemaal bij Gods voorzienigheid. Ahasveros gaat terugdenken aan zijn verstoten vrouw, die zo schoon van aangezicht was, zo'n knappe vrouw, waar hij zijn meeste liefde voor had. En nu blijkt na jaren dat die grote koning helemaal niet los is van deze vrouw. En waar zou ze zijn? O, ze leeft ergens in de eenzaamheid. Ze leidt een teruggetrokken leven. Maar was het eigenlijk wel waard om verstoten te worden? Was dat niet een te grote straf? En was de reden waarom dat ze op zijn voorstel niet inging om zich te laten zien aan al die groten op dat feest wel terecht? O, er komen allerlei vragen bij Ahasveros boven, zijn hart vervult zich met spijt over deze onrechtvaardige daad. Vasti was juist zo'n edele vrouw, met zo'n edel karakter, die soms nog wel eens wijze adviezen kan geven, maar het is voorbij. Wat een dwaasheid is het toch geweest om die vrouw te verstoten. Zo'n straf was haar weigering totaal niet waardig. Maar Ahasveros kon het niet mogen daar maken. Want het lag allemaal vast in een wet. En wie kon de wet van Meden en Perzen te niet doen? O, als hij deze wet zou herroepen, was hij geen koning meer. Ahasveros liep er helemaal mee vast, gemeente. Hij voelde heel goed dat zijn daad niet eerlijk was, onrechtvaardig was. En hij zag ook heel goed in dat er geen weg meer terug was. Hij kon het niet meer ongedaan maken. Het ontroerde zijn hart. Het maakte hem onrustig. Het kwelde zijn geweten. Zijn geweten ontwaakt. Wie kent dat niet? Een ontwaakt geweten. Ga eens terug in je leven. Jongens en meisjes, je kent dat stemmetje wel, hè? Dat je geld nodig hebt en je denkt, zal ik eens 10 euro op mama's portemonnee pakken? En je weet precies waar die ligt daar, in het kastje. En je loopt naar de kast en dan gaat dat stemmetje spreken, hè? Dat mag niet. Dat mag niet, dat is stelen. Gij zult niet stelen. Niet doen, jongen, niet doen, meisje, dat mag niet. Dat is een sprekend geweten. En dat geweten, dat stemmetje wat je dan hoort, dat is eigenlijk de stem van God. Want je geweten zegt altijd wat God wil en wat God niet wil. Wij noemen dat gewetensovertuigingen. En die kunnen heel ver gaan. Dat kan veel meer zijn dan alleen dat stemmetje horen dat zegt tegen jou, ja, maar dat mag je niet doen. En soms kan de Heer bijzondere gebeurtenissen gebruiken in het leven, zodat dat stemmetje meer wordt dan alleen een stemmetje. Dat je in je geweten zelfs onrustig gaat worden. Dat kan een ziekbed zijn. Dat kan een ernstige preek zijn. Dat kan een ongeluk zijn. Dat kan een sterfgeval zijn. Dan wordt als het ware je geweten opengemaakt, wakker gemaakt. Dat noem je een ontwaakt geweten. En weet je wat er dan gebeurt? Dan hoor je niet alleen dat je gezondigd hebt in je geweten. Dan hoor je dat stemmetje niet alleen zeggen wat je verkeerd gedaan hebt. Maar je wordt er eigenlijk bevreesd van. Want je krijgt een indruk dat God dat weet. En dat God dat ziet. en dat je voor God niets kan verbergen. En dan ben je erbij opgevoed, vanuit Gods woord, en dat we allemaal sterven moeten en dat sterven God ontmoeten is. En dan weet je vanuit de Bijbelverhalen heel goed, dat als je geen nieuw hart hebt, dat je dan eeuwig verloren moet gaan. Oh, wat kun je dan benauwd krijgen? Nee, dan val je niet zomaar in slaap als je op bed ligt. Dan lig je misschien onder je dekbed wel eens te huilen. En vloeien er tranen op je kussen. Omdat je zo bang bent, omdat je voelt, ik heb tegen God gezondigd. Ja, dan wordt het soms benauwd van alle kanten. En je gaat wat serieuzer leven, je gaat wat ernstiger worden. Want ja, die zonden, die achtervolgen je toch maar. Het is zo onrustig geworden in je leven. Kijk eens naar K1, daar heb je ook zo iemand. En laten we die man alsjeblieft niet gelijk neerzetten. Maar ga er eens naast zitten. Hij zei met zijn ontwaakt geweten, zelfs mijn zonden zijn groter dan dat ze vergeven kunnen worden. Maar hoe kwam hij toch tot zo'n uitspraak? Nou, gemeente, in zijn ontwaakt geweten voelde hij hoe het bloed van zijn broer riep om wraak. Dat brandde in zijn geweten, dan heb je geen rust meer toch? Dan weet je toch niet waar je het moet zoeken. Wie zou niet vrezen als het bloed van je broer roept om wraak? En wat denk je van Judas? Het dreunde in zijn ontwaakt geweten. Onschuldig bloedverraden, man. Onschuldig bloedverraden. En het geld wat altijd op nummer 1 stond in zijn leven. Want hij was een dief. Zelfs die 30 zilveringen heeft hij in de tempel gegooid. Hij hoefde het niet meer. Nou, dat wil toch wel wat zeggen. Dan moet je in je geweten toch wel zo erg ontwaakt worden, dat zelfs datgene waar al je liefde naar uitging, dat je dat zo in de tempel neersmijt. Ja, gewetensovertuigingen, die kunnen ver gaan, maar gemeente, die leiden niet tot bekering. Daar is meer voor nodig. Namelijk zaligmakende overtuigingen. En het kan zoveel op elkaar lijken. Schijn en zijn ligt zo dicht bij elkaar. En toch is het zo'n groot verschil. Want die zaligmakende overtuigingen werkt Christus in het zondaarshart. En waar blijkt dat uit? Dat niet alleen je geweten wordt ontwaakt en geopend, maar dat Gods geest op een verborgen wijze ook je hart heeft geopend, zodat je een verbroken en een verslagen hart krijgt. En dat is wat anders als een ontwaakt geweten. En weet je waar je het ook aan kan erkennen? Dat overtuigingen zaligmakend zijn. Liefde. Want je gaat liefde krijgen tot de Heere en tot alles wat van de Heere is. En dat maken de zonden zo pijnlijk. Daar komt nou juist die droefheid over. Vanwege de pijn dat je tegen God gezondigd hebt. Je krijgt niet spijt van je zonde. En je krijgt geen algemeen berouw van je zonde. Maar je krijgt een oprecht berouw over je zonde. Dat gaat gepaard met pijn en verdriet, omdat je tegen God gezondigd hebt. En er is nog iets, wanneer je zaligmakend overtuigd wordt van je zonde, ga je sterven aan de zonde. Niet aan 1 zonde, niet aan 2 zonden, maar aan de ganse wet. Stapje voor stapje. Je wil niet meer zondigen. En dat ga je ook zo hartelijk belijden voor God. Want overtuiging, gemeente, en probeer dat vast te houden, gaat gepaard met overbuiging. Kun je makkelijk onthouden. Wat betekent dat woordje overbuiging dan? Je buigt niet meer van God af, Dat heb je heel je leven gedaan. Maar je buigt naar God toe. Met je gezicht op de grond. Buigen voor God. Want aldoende zonde je pijn. En al voel je in je hart dat je rechtvaardig straf verdiend hebt over je zonden, je vlucht er toch niet mee bij God weg. Maar je wordt als het ware tot God getrokken. Het drijft je toch uit naar die God tegen wie je gezondigd heeft. Weet je hoe dat komt? Vanwege de liefde. Want die is uitgestort in je hart. En je kan niet meer zonder de Heer. En je leert met Job je rechter om genade te bidden. Want je voelt het wel in je hart. God is recht in zijn richten. En heilig in zijn daden. En dan ga ik toch. Al moet ik daar met de koorden van de veroordeling om mij heen. Dan ga ik toch tot de Heer. En dat wordt gemist bij gewetensovertuigingen. Maar wie zaligmakend overtuigd wordt, die gaat met David zingen, onder tranen. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Daden. Alles. En weet u, waar een zondaar die zaligmakend overtuigd wordt, ook van overtuigd gaat worden? Dat de verlossing in je grote nood bij God vandaan moet komen. Al kun je het allemaal nog niet begrijpen, hoe dan? En moet je nog heel veel leren, maar dit ga je verstaan, moet bij God vandaan komen. Want ik ga steeds meer en meer ervaren, uit mij is geen vrucht meer in der eeuwigheid. Het wordt van mijn kant echt een onmogelijke zaak, gemeente. En dat doe ik soms pogingen, vanuit de liefde, om het toch goed te krijgen. Het loopt op een mislukking uit. Ja, de Heere zal er aan te pas moeten komen, om mij te verlossen uit mijn nood en ellende. En die wetenschap wordt steeds sterker. En ik ga ervaren, als de Heer er niet aan te pas komt, is het eeuwig kwijt. Ga ik eeuwig verloren. Zo ver komen gewetensovertuigingen niet. Want gewetensovertuigingen, gemeente, gaan dikwijls na verloop van tijd over. Hoe dan? Door weer terug te vallen in je oude patroon. In je oude levenspatroon. En dan kan het soms nog wel eens erger zijn als ooit tevoren. Dan worden de zonden weer ter hand genomen. En dan leef je als het ware over je ontrustige weten heen. En hoe meer je dat doet, hoe meer je geweten tot stilte wordt gebracht. Tenzij dat God van plan is om je te behouden, dan komt het terug. Die gewetensovertuigingen, gemeente, die kunnen ook opgelost worden, tussen aanhalingstekens, door emotionele aandoeningen, die in zulke omstandigheden wel eens kunnen ontstaan bij het horen van het evangelie. En dat ontleen ik aan de schrift. En dan denk ik aan de gelijkenis van het zaad. Er vielen korreltjes op steenachtige plaatsen. En vergis u niet, die korreltjes ontkiemden. Er kwam dus wel een worteltje. Het ging wel een klein beetje de diepte in. Maar toen kwam die steen, toen kon het niet verder groeien. Maar er was een worteltje naar beneden gekomen. Er was enige overtuiging gekomen. Maar wat lezen we dan in die gelijkenis? Dat er opeens heel snel een stengeltje naar boven groeit. En dan gaat de Heer Jezus zelf de uitleg geven. Dan wordt het woord van de verlossing wordt gehoord. Het woord van het evangelie wordt gehoord. En het wordt terstond met vreugde ontvangen. Niet in een weg van strijd. Niet in een weg van omkomen aan mijzelf. Maar zo snel ontvangen en toegeëigend en weg zijn de gewetensovertuigingen. En helaas hoor je dan zulke mensen ook nog wel eens zeggen dat ze nu door God verlost zijn, maar dikwijls houdt het daarna op en zie je geen opwas meer in de genade. En wat zegt de Heer Jezus dan? Als de tegenspoed komt, komt de ergernis en blijkt het niets te zijn. Ja, een mens met gewetensovertuigingen ligt aan vele gevaren bloot. Namelijk om zelf een oplossing te gaan zoeken of je te laten adviseren door anderen. Dat zien we ook bij Asferos gebeuren. Daar zit die man met zijn ontwaakt geweten diep in de put. Wat heb ik gedaan? En die jonge mannen aan het hof, die zien dat wel. En ze bemerken het al een paar weken. Het gaat niet goed met de koning. En ze begrijpen heel goed wat er aan de hand is. En dan komen ze met een advies. Of dat diezelfde mannen zijn geweest die in het vorige hoofdstuk het wetsvoorstel hebben gebracht om koningin Vasti te verstoten en ook een wet voor alle andere vrouwen in het land, weten we niet. Ze worden hier niet aangeduid met kamerlingen of wijzen, maar met jongelingen. Mogelijk zijn het 10 anderen. Maar in elk geval, het zijn wijze mannen aan het hof van Ahasveros en ze komen met een advies. Ja, die Ahasveros zit in de put. En ze voelen heel goed aan wat er aan de hand is. En dat advies wat ze nu bij hem gaan brengen, dat sluit helemaal aan op het voorstel van Memucan, wat we kunnen vinden in Esther 1, vers 19b. Daar lezen wij, en de koning geeft haar koninkrijk aan haar naaste die beter is dan zij. Maar het is ook een voorstel wat aansluit bij de diepe begeerten van de zinnelijke koning Ahasveros. En dat blijkt uit het vervolg. Wat is dat voorstel dan? Koning, je moet knappe meisjes gaan zoeken in het grote rijk van u. En dan meisjes die nog geen seksueel contact hebben gehad met een jongen. Maagden moeten het zijn. En dan moet u ze maar in dat speciale gedeelte van het vrouwenhuis een plaats geven, het speciale appartement waar alleen maagden vertoeven. Moet je toch eens horen, wat een toestand was dat, hè? In dat vrouwenhuis had je dus vrouwen die al bij Ahasveros waren geweest, laat ik het maar gewoon zo zeggen, een nachtje, en vrouwen die er nog niet waren geweest, maagden. En daar moeten al die jonge meisjes heen. En dan moeten ze een jaar lang allerlei schoonheidsbehandelingen ondergaan. En speciaal voedsel krijgen. En als er dan een jaar voorbij is, ja, dan zal de koning uit al die meisjes, al die jonge vrouwen, een nieuwe koningin gaan kiezen. Moet je eens voorstellen, het waren 127 landschappen. Als die er nou eens uit elk landschap 3 zou kiezen, dat is niet zoveel eigenlijk, dan zou die al meer dan 400 jonge vrouwen komen. Dan de toestand, hè. Maar het moest allemaal gebeuren. En met dat voorstel komen die 10 mannen. En die maagden die komen dan onder verantwoordelijkheid te vallen van Hege of Hegai. Dat is dezelfde persoon. Die is de overste van het vrouwenpaleis. Is Ahasveros blij met dit voorstel? Jazeker. Het was voor hem een woord van verlossing. Het zal hem totaal veranderen. Wat een prachtige oplossing. Weet u wat hieruit blijkt? Dat Ahasveros niet gestorven was aan zijn lievelingszonden. En wat was de lievelingszonde van Ahasveros? Zich verlustigen in vrouwelijk schoon. Zijn hartstochten worden weer geraakt. En daarom staat er aan het einde van vers 4... Deze zaak nu was goed in de ogen des konings. En hij deed alzo. Hij deed alzo. Hij deed niks. Hij liet het allemaal doen. Maar wat hij liet doen was als een daad van hem. Hij deed alzo. Zo werd zijn ontwaakt geweten tot rust gebracht. Daar heb je het. Een zelfgekozen oplossing. kom nog even terug bij die vraag die ik net stelde aan u en aan jou. Ken je dat? Van die gewetensovertuigingen in je leven? Ik denk dat de meesten het wel kennen. Zo niet iedereen. Waar heeft het u gebracht? Denk eens terug in je leven. Is het verder gegaan? Heeft de Heer het wel als middel willen gebruiken om het te brengen tot zaligmakende overtuigingen, tot waarachtige bekering? Of ben je het misschien zelf gaan oplossen? Of heb je geluisterd naar verkeerde raad van anderen, waardoor het ophield? Oh, als het gaat om de ontdekking van zonde en schuld, wat zo onmisbaar is in het zalig worden, moeten we ook dat elke keer beproeven of het echt uit God is, gemeente. En daarom leef toch nooit over je ontwaakt geweten heen. Maar vraag of de Heer verder met je wil trekken en verder onderwijs wil geven. Laat als Veros een sprekend voorbeeld zijn, een waarschuwend voorbeeld vanuit de schriften. Eén ding is nodig, gemeente. Eén ding, dat is de droefheid naar God. In overeenstemming met God betekent dat wie God zelf gewerkt heeft. Want die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Met andere woorden, dat is een weg die leidt tot Christus. Ahasveros was blij met het advies van de jonge mannen. En laat dit ook plaatsvinden. Overal worden jonge vrouwen opgezocht die knap zijn. Want daar moeten de dienaars wel heel erg op letten. Aan de buitenkant. Hoe ziet het er aan de buitenkant uit? De binnenkant telt blijkbaar niet mee. Daar lees ik tenminste niets van. In vers 3 wordt alleen gesproken over schoon zijn van aangezicht. En al die voorbereidingen voor die grote misverkiezing straks. In vers 4... betreffen alleen het lichaam. En daarin ligt toch ook wel een les opgesloten voor ons, gemeente. Zeker voor degenen die een levenspartner zoeken. Waar kijk je naar, jongens, meisjes? Kijk je alleen maar naar dat knappe gezicht? Naar dat stoere gezicht? Kijk je alleen naar de spieren of naar het mooie figuur? Kijk je alleen naar de leuke uitstraling? Mag je daar niet naar kijken? Jazeker. Heeft de Heer ook geschapen. Maak het daarom maar ook niet mooier dan dat het is. Maar het gaat om de binnenkant. Die is nog veel belangrijker, weet je dat? Want als je oud mag worden, dan vergaat de schoonheid ook hoor, zoals die vroeger was. Maar wat blijft er dan innerlijk over? De binnenkant is ook zo belangrijk. En weet je wat het allerrijkste is, gemeente? Jongelui, als je een jongen zoekt die de Heere vreest. En als je een meisje begeert dat de Heere lief heeft. Want zulke jongeren vertonen echte schoonheid. Niet aan de buitenkant, maar in het hart. En dat ziet de Heere. In Psalm 128 vers 4 staat: zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. En in Spreuken 31 vers 30 staat: de bevalligheid is bedrog en de schoonheid ijdelheid. Dat is de buitenkant. Maar een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Dat is de binnenkant. Zou er zo'n jonge vrouw ook nog onder al die jonge vrouwen zijn die in het grote rijk van Ahasveros worden opgezocht? En zou misschien dat straks de vrouw van Ahasveros worden? We gaan naar onze tweede gedachte, de meegenomen Esther. Ergens in de huizen rondom de burg Susan woont een Joodse man, Mordechai heet hij. Wie is die man? In vers 5 komen wij een korte stamboom tegen. Hij blijkt uit de stam van Benjamin te zijn, een stam die in de heilsgeschiedenis veel... of dicht bij de stam van Juda is gebleven. Samen vormden ze het tweestammenrijk. Ja, er was een innige band tussen Benjamin en Juda. Weet je hoe dat kwam? U kent toch de geschiedenis wel? dat Juda borg is geworden bij zijn vader? En in welke zak werd die beker gevonden? Was dat niet in de zak van Benjamin? En toen het erop aankwam en ze stonden weer voor Jozef, is Juda inderdaad in de bres getreden voor zijn jongere broertje Benjamin. Kunt u begrijpen dat er tussen die twee en ook tussen die twee stammen altijd een goede band is geweest? Hier ontmoeten wij een man uit de stam van Benjamin. Hij wordt genoemd een man van Jemini. Dat betekent letterlijk een man die een Benjaminiet was. Zijn vader was Jaer, staat er. Zijn opa was Simei en zijn overgrootvader was Kis. Dat is niet de vader van Saul, dat kan niet, want daar ligt 6 eeuwen tussen. Blijkbaar was er nog iemand die Kis heette. En die Kis, die overgrootvader van Mordechai, die is op een of andere manier ook in Susan terechtgekomen. Omdat hij met het volk in de ballingschap was gevoerd. We kunnen het lezen in de tijd van de koning van Juda, Jechonia. Dus zo komt Mordechai op de burg Susan terecht. Hij woont daar niet alleen, hij heeft een aangenomen dochter, Hadassa. Mordechai was niet de oom van Esther, maar Mordechai was de neef van Esther. Dat blijkt duidelijk uit vers 15, want Hadassa was de dochter van de overleden oom van Mordechai, Abigail. Dus neef en nicht woonden bij elkaar. Er zal best een leeftijdsverschil tussen die twee gezeten hebben, want Mordechai was voor Hadassa als een vader. En wat had Hadassa al veel meegemaakt in haar leven? Al jong haar vader en moeder verloren, al jong wees. En daar is opeens die neef van haar, die wat ouder is en die zich over haar wil ontfermen, haar geadopteerd heeft. En toen is er een liefdesband ontstaan. Niet alleen een bloedband, maar tussen die twee was ook een geestelijke band. En toch waren ze niet op hun plek. En ik heb het in de inleiding al genoemd, een groot deel mocht al terug naar het beloofde land. Wat deed deze man eigenlijk nog op de burcht Susan? Wat deed Esther daar eigenlijk nog? Er waren inmiddels al 60 jaren verstreken dat het volk weer terug mocht uit de ballingschap. En toen velen teruggetrokken zijn en gezongen hebben en de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion wederkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen, vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Toen het volk zo al zingend is teruggetrokken, bleef Mordechai achter met Hadassa. Waarom? Ze hadden nog zo goed in de ballingschap. Ze hadden daar een plek gevonden en ze dachten, wij kunnen hier eigenlijk wel blijven. En er zijn verschillende dingen die daarbij een rol hebben gespeeld, waaruit blijkt dat ze het wel goed hadden. Ze droegen Perzische namen. Mordechai is een Perzische naam en Hadassa blijkt Esther te heten. En daarbij zat Mordechai in de poort van de koning. Hij was de portier van het paleis. Hij had een goede baan. En er zijn in die tijd synagogen ontstaan, ook in de ballingschap. Dus hij kon op de Sabbat ook nog naar de synagoge. Dus hij dacht, ik kan hier best in de wereld blijven. Je vraagt je soms wel eens af, kan dat in het leven van iemand die de Heere vreest? Ja, dat kan. Want we moeten een goed onderscheid voor ogen houden, gemeente. Dat als je genade gevonden hebt in de ogen van de Heere, als je tot waarachtige bekering bent gekomen, wil dat nog niet altijd zeggen dat je wandelt in de vrezen des Heren. Een kind van God kan van zijn plek af zijn. En er zijn meerdere dingen aan te wijzen waaruit blijkt dat deze twee jonge mensen niet op hun plek waren. Want u gelooft toch wel met mij dat als je een baan hebt aan het hof van de koning, dat je als een van de eerste krijgt van de wetten van de koning. Dus die Mordechai die moet ook als een van de eerste geweten hebben wat het plan was van koning Ahasveros om allemaal jonge vrouwen te zoeken. En er staat er heel duidelijk in de schrift dat Esther een heel knap meisje was. En als je goed gaat lezen blijkt Esther niet een van de eerste te zijn geweest die gevonden werd. Maar dat er eerst uit het land allerlei meisjes verzameld zijn. En toen zijn ze ook nog op de burg Susan gaan kijken en toen kwamen ze Esther tegen. Dus Mordechai en Esther hebben de kans gehad om dit te kunnen verhoeden. Mordechai had tegen Esther moeten zeggen, Esther, ik heb dat en dat gehoord, maar we moeten zorgen dat jij uit de handen van de koning valt hoor, want dat kan echt niet. Dan moet je van de ene schoonheidsspecialist naar de andere en dat een jaar lang, maar dat is de roeping niet. Zo wil de Heere dat niet. En je weet toch wel wat Daniel en zijn vrienden hebben meegemaakt, toen ze al eerder aan het hof waren. Die konden vanuit de vrezen des Heeren ook al dat eten niet tot zich nemen, wat geofferd was aan de afgoden. Nee, Hadassa, dat kan jij ook niet doen. Kom, laten we weggaan. Laten we alsnog teruggaan. Maar nee, ze bleven zitten. Wat een groot verschil met Daniel en zijn vrienden. Ook wat een groot verschil met Mozes, waarvan gezegd werd door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der wereld te hebben. Want hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan al de schatten van Egypte. Want hij zag op de vergelding van het loon. Maar zo lag het bij Mordechai en Esther niet. Althans, dat beoefende ze niet. Wat moeten we van hen dan wel zeggen? Ze waren lauw geworden. Lauw. En dat is geen best teken als dat zo is. En dat kan zelfs na ontvangen genade. Dan moet je maar zelfs verborgen blijven. Niet zeggen wie je bent, Esther. Niet zeggen dat je tot het verbondsvolk van God behoort. Misschien herken je jezelf daar wel in. Oh jawel, je komt zondags netjes in de kerk en je zou het niet anders willen. Misschien mag je de Heere ook nog wel vrezen. Maar als je dinsdag, woensdag, donderdag weer midden in de wereld staat, op je werk, of morgenochtend al, dan moet je maar vooral niet zeggen dat je gisteren in de kerk bent geweest. En helemaal niet in een kerk waar ze langzaam zingen en hoedjes dragen enzovoort. U weet hoe de wereld daarover denkt. En ook niet zeggen dat je zaterdagavond gewoon met je vrienden bent geweest en niet naar de bioscoop bent geweest. Je schaam je toch? En als het schafttijd is, of het wordt lunchpauze, dat je dan maar niet bidt. Of gewoon met je ogen open, terwijl niemand het ziet. Wat een mensenvrees soms, hè? Had die Mordechai en Esther ook zo last van. Niet zeggen, hoor, wie je bent. Sst. Hoeft de wereld niet te weten. Maar weet je wat de Heere zegt? Een iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Esther en Mordechai waren van hun plek. En toch, het viel alles onder de ondoorgrondelijke raad van God. Hoe ver deze beide kinderen van God van hun plek waren, de Heere gaat ze straks als instrumenten gebruiken. Tot behoud van het volk, ja tot behoud van Christus, die nog geboren moest worden uit dat volk. En hij zal ervoor zorgen dat ze straks toch openbaar moeten komen. Want ja, Esther is bij Mordechai weggehaald, ja. En ze krijgt een bijzondere plek in het vrouwenhuis, want die Hegai krijgt al gauw in de gaten, het kon Esther wel eens worden. Ze krijgt de beste kamer in het appartement. Ze krijgt 7 jonge vrouwen tot haar beschikking om zich een jarenlang mooi te maken, om straks voor de koning te kunnen verschijnen. O Hege heeft niet in de gaten dat het allemaal valt onder de raad en voorzienigheid van God, en dat God in de hemel allang Esther verkoren heeft om straks de koningin te zijn en een middel in zijn hand om het volk te verlossen. Dat heeft Hege niet in de gaten. Maar één ding is bij hem wel in zijn gedachten bovengekomen. Deze jonge vrouw kon het wel eens worden. Vandaar die speciale behandeling. Straks zal Esther tot de koning geleid worden. Maar laten we Ahasveros nu maar even rusten. Want wat moeten we nog meer zeggen over zo'n grillige, wellustige vorst? Ik wil nog even op een andere koning wijzen. Een veel betere koning. De koning der koningen. van wie de kerk des Heren leert zingen, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Deze koning zal niet eens een keertje in de verre toekomst een bruid gaan uitkiezen die zich helemaal mooi gemaakt heeft. Hij heeft die bruid al van eeuwigheid van zijn vader gekregen. En hij weet alle dingen. En hij heeft van eeuwigheid aan haar gedacht. En weet dat die bruid walgelijk is door de zonde. Dat het een zwarte bruid is, en toch heeft hij gezegd, met die wil ik eeuwig trouwen. Die bruid mag straks mijn koningin zijn in de eeuwige zaligheid. Een volk dat maar één recht heeft overgehouden om door deze koning verstoten te worden. Want die bruid van Christus is beladen met schuld. Maar die grote koning Jezus heeft tegen zijn vader gezegd, Vader, ik wil niet alleen die bruid hebben, maar geef mij ook maar die schuld van die bruid. En ik zal mijn bloed gaan geven om de schuld van die bruid weg te nemen en om ze tot mijn eigendom te maken. En daarom heeft hij zijn geest gezonden om die bruid levend te maken. En haar bekend te maken met de verlossing die hij verworven heeft voor haar. En hoe doet de Heilige Geest dat nou? Hij maakt gebruik van vrienden van de bruidegom. Dat zijn Gods knechten die met zijn woord uitgaan en dicht bij het hart van zondaren willen komen. Opdat de Heer dat zou gebruiken tot bekering. Zo gaat die Heilige Geest door dat woord die zwarte bruid reinigen, zo reinigen en versieren, dat het een reine bruid wordt door Christus en voor Christus, opdat de Heer Jezus zijn bruid kan voorstellen voor zijn vader, als een bruid, zegt de Bijbel, zonder vlek en rimpel. En daar heeft de Heilige Geest ook zijn schoonheidsmethoden voor. Want die zwarte bruid wordt gezalfd met de Heilige Geest. Die zwarte bruid wordt gevoed met het bloed, met het voedsel van het woord. Die bruid wordt gewassen met het bloed van Christus. Die bruid wordt bekleed met het kleed van zijn heil. En zo zal zij tot de koning geleid worden. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk geschikt tot haar koning. En wat zal ze dan horen? Als ze bij die koning terecht mag komen, als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u. En het was de tijd der minne, zo breide ik mijn vleugelen over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u. En ik kwam met u in een verbond, in dat huwelijksverbond, spreek de Heere, en gij werd de mijne. Amen. wij de Heer nog bidden en danken. Ja, Heer, zo mochten wij vanmorgen zitten onder de verkondiging van het woord. Hier in het kerkgebouw en ook thuis als we mee mochten luisteren. Wilt u het met uw zegen achtervolgen, Heer? En geef dat wij ook tot die bruidskerk mogen behoren. U zoekt ze nog, zondaren die verloren liggen, om ze door uw bloed schoon te maken en straks uw Vader voor te stellen, o Heer Jezus. Wat een wonder, wilt u dat nog werken? En dat de lessen die in uw woord liggen opgesloten, ook voor de praktijk van elke dag, Heere, dat die ter harte genomen mogen worden, want daarin raken we nooit uitgeleerd, Heere. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Dat we ook van die grote koning mochten horen, waarvan we vanavond nog meer mogen horen vanuit de catechismus. Die eeuwige koning, die bij de verworven verlossing beschut en bewaart. Heere, vergeef het zondige, zegen het uwe, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 105, het 10e vers. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? 105, het 10e vers. Vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.